We doen het gewoon zoals we het altijd doen. We beginnen gewoon.
Dat ja, we gaan gewoon cold open.
We gaan gewoon cold open.
Nou, we zijn begonnen.
We zijn begonnen. Zonder dat u door heeft. Wie is hier met de auto gekomen eigenlijk? Nou, dat valt enorm mee. Ja, jij moet van ver komen, Pier, geloof ik, hè? Oh, dat dacht ik.
Pijzen.
Nou, vind ik best ver. Toch?
Is best ver,
heb,
ja.
heb jij een auto?
Ik heb een auto, ja.
Ik heb ook een auto.
Eergisteren ben ik naar Bunschoten-Spakenburg geweest.
Bunschoten-Spakenburg, met de auto. Specifiek, ja.
En toen ben ik naar Rotterdam gegaan. En toen had ik een uur vertraging tussen Bunschoten-Spakenburg en Rotterdam. Mm-hmm. Dus ik heb weer meegemaakt hoe het is om te file rijden. Iets wat ik in Groningen niet zo vaak meemaak, omdat ik hier gewoon de auto niet zo vaak pak. Tenminste, kan je hier net zo erg in de file staan als in Rotterdam of in Amsterdam?
Nee, maar je kan op de ring kun je af en toe wel een klein beetje in de file staan. Maar dat mag geen naam hebben.
Mag geen naam hebben.
Maar dat is jouw auto-anekdote.
Dat je weet wat voor auto.
Nee, maar ik vond, ja, ik jij, zei, wel, jij zei net aan het begin, zei je, we kunnen aan het begin, heb ik wel een verhaal over de auto. Dit is jouw verhaal over de auto.
Ik voel me mentaal verantwoordelijk voordat we in deze show in ieder geval zorgen dat het niet zo erg wordt als ik de afgelopen dagen in Amsterdam en Rotterdam heb meegemaakt.
Ja, dat hoor
heb jij een auto?
Ik heb ook een auto. Het lastige is, ik heb het nodig wel echt voor mijn werk, omdat ik op plekken kom waar
dat
niet...
Dat zegt dus iedereen die in de auto zit?
Dat zeggen ze allemaal.
Ja.
Maar als ik... Oké, ik kom een klacht uit de zaal. Ik zeg even, als ik ergens voor de tv-programma's die ik maak draai in een dorp ergens in Brabant en ik moet 2 uur later in een ander dorp ergens in Brabant zijn, dan kom ik daar gewoon niet met de trein of met de bus. Dus
dan kan je weer naar de minister.
Voor de maatschappij, voor de mensen heb ik een auto genomen om hun problemen in het land op te lossen.
Ja.
Kijk, respect en bijna een applaus.
Fijn dat jij daar een lease-auto voor hebt genomen.
Ik zou wel geen auto willen hebben ook, maar ik vind het ook wel heel lastig omdat treinen ook niet heel betrouwbaar zijn bijvoorbeeld. Het is best ingewikkeld ook om soms geen auto te hebben. Maar is een auto nodig in een grote stad? Dat is natuurlijk zeer de vraag. En dat gaan wij vandaag oplossen.
Ja.
Spoiler alert, wij vinden eigenlijk een beetje van niet, denk ik al. Maar hè? Hoe dan?
Ik ga nog niks zeggen.
Weten
jij
we niet.
Van niet blijkbaar.
Nee.
Nee,
ik vind dat het wel meer met...
Nou, ik laat het nog even in het midden. Ik ga er heel open in vandaag.
De linkse mannen lossen het op.
Is er een parallel te trekken tussen goeie en
is goed.
Politici?
De linkse mannen lossen het op.
Komt er dan echt een nieuwe financiële crisis aan?
De linkse mannen lossen het op.
Ik heb gelezen dat er iemand in de hoek stond te pissen, dat er flessen wijn zijn gejat.
De linkse mannen lossen het op.
Wordt u gewaarschuwd voor loslopend vee?
De linkse mannen lossen het op.
We zoeken deze man in verband met een inbraak. Weet u wie de inbrekers zijn of heeft u ze misschien gezien?
De linkse mannen lossen het op.
Hallo, hallo. Welkom bij...
De linkse mannen.
Ja... Want wij dachten, Groningen, Groningen heeft de boel aardig voor elkaar. We hebben een verkeerscirculatieplan. Maar Bram?
Die auto die gijzelt Groningen, Wilbert.
Ja. Asfalt, waar zorgt dat voor?
Hitte, bomen en groen kunnen eigenlijk niet voldoende groeien. Worden gesnoeid om de auto de ruimte te geven. Er zijn verkeersonveilige situaties. Er is CO2-uitstoot.
Ja, en als je een parkeerplaats voor een auto wil bouwen, dan moet je als ontwikkelaar al gauw rekening houden met kosten van €50.000. En dat lijkt ons een probleem.
En dat lossen we vandaag op. En dat doen we met wethouder stadsontwikkeling Rick van Nieuwenhuis, senior ontwikkelmanager Pier Reitsma van BPD Gebiedsontwikkeling. Ja. Jawel. Esseline Schieven, directeur-bestuurder bij Nijenste. Daar zijn wij trouwens nu ook. We zitten ergens niet helemaal bovenin, maar toch wel een beetje bovenin. Met prachtig uitzicht over het Damsterdiep.
Waar een hele hoop auto's rijden.
Een druk kruispunt hier in Groningen. En stedenbouwkundige Anne Ritsema en Marco Broekman van Bura Urbanism. En die is als supervisor betrokken bij de ontwikkeling van Merwede, een enorme autovrije wijk in Utrecht. En die laatste twee die zitten meteen bij ons aan tafel. Dat is handig. Autobezitters denk ik ook allebei. Ja?
Ja.
Nee.
Nee! Kijk. Waarom niet?
Nou, practice what you preach natuurlijk.
Hè? Ja, heel goed. Deden wij dat maar een keer.
Hè? Nee, ik woon midden in Amsterdam en ik heb wel deelauto. Ik ga af en toe met de auto. Vandaag ging ik met openbaar vervoer 4 uur gedaan van Amsterdam naar Groningen.
Ja, dat is echt gewoon heel kut.
Ja,
hè?
Dan ik appte ook naar, ik wil toch wel een auto. Maar dat lost het misschien niet op. Nee, we hebben denk ik geen auto nodig. En als ik hem nodig heb, dan een deelauto. Doe veel op de fiets, alle voorzieningen naar huis, werk dichtbij. En kies mijn klanten, opdrachtgevers ook zodanig uit dat we vaak naar gewoon met openbaar vervoer.
Maar dat is luxe toch ook dan? Ik bedoel, ja. Niet iedereen kan zijn opdrachtgevers uitkiezen omdat ze dicht bij een station wonen.
En is ook
lekker
niet
geprivilegeerd is dit meteen, Marco.
Nee, dat is ook niet altijd zo. Soms moet je enorme maquettes meenemen. Die ga je natuurlijk niet in de trein meenemen. Dan pak je even een auto. Maar dat is, het is op zich goed te doen.
Je bent hier als kritisch buitenstaander gevraagd. Want jij werkt aan een autovrije wijk in Utrecht. Hè? Onze hypothese is, er zijn nog wel wat auto's in Groningen. Je bent hier dan ook, je kent de stad daardoor ook een beetje. Wat valt je op aan Groningen?
Wat valt me op aan Groningen? Nou, Groningen is wel enerzijds volgens mij een enorme fietsstad. Het heeft een hele compacte binnenstad. En veel mensen hier op de fiets gaan. Maar als je dan richting buiten gaat, richting de ring of richting de buitenwijk. Ik denk dat daar gewoon heel veel mensen de auto pakken. En dat de dichtheid natuurlijk ook van die buitenwijken zodanig is. En ook gebrek denken aan menging van functies. Dat je ook snel de auto moet pakken. Zeker als je van de ene autoafhankelijk plek naar de andere autoafhankelijk plek gaat. Ja, dan moet je gewoon een auto pakken. Dus het lastig om even de fiets te pakken. Dus het heeft heel erg ook met de opbouw van de stad te maken. Of je naar minder autoafhankelijkheid kan. En natuurlijk ook cultuur en wat mensen natuurlijk gewend zijn. Dus dat, en hoe dat precies in Groningen is, weet ik niet. Maar ik werk zelf ook veel aan Europapark, maar dat is nog echt zo'n autolocatie. Ja. Goed, dat proberen we wel ook deels te transformeren.
Ja. En Annette, hoe is jouw houding ten opzichte van de auto? Hoe beweeg jij je door de stad?
Voornamelijk op de fiets, toch? Maar ik heb wel een auto, eigenlijk om dezelfde reden als jij ook noemt. Omdat wij ook veel werk in buiten de stad hebben. In het aardbevingsgebied, die kleine dorpen. Daar kun je wel met een bus of trein komen, maar dat kost het ontzettend veel tijd.
Ja. Nou, dat is op zich duidelijk.
Ik onderschrijf dat zeer.
Maar moet je daar, jij zegt van ik heb zelf een auto, jij zegt ik heb een deelauto. Heb je een eigen auto nodig of is dat gewoon gemak?
Dat is gemak, denk ik wel. Het zou wellicht ook met een deelauto kunnen, maar ik vind het wel
heel
makkelijk.
Een real appel wat je meteen op jou gedaan hebt.
Ik heb zelf ook een hele tijd het met deelauto's gered. En toen ging ik ook, ik woonde toen in een dorp een tijdje zelfs. En toen heb ik een hele tijd gewoon auto's geleend van allemaal mensen uit het dorp. Maar op een gegeven moment ben je er ook wel klaar mee, moet ik zeggen.
Iedereen heeft nu gebiecht voor het klimaat en voor de...
Kunnen we het nu gewoon erover hebben?
Nu kunnen we het er gewoon over hebben. Ja. Marco, jij hebt het over de buitengebieden dan van Groningen. Maar in de binnenstad zijn wij ergens trots op het feit dat de binnenstad, en dan rekenen we deze plek ook al een beetje toe, zo lekker autoluw is. En toch kijk ik om mij heen, zie ik een vrij druk kruispunt daar. En dan zie ik in allerlei straten omheen allemaal heel veel auto's geparkeerd. Overschatten wij onze autoluwe binnenstad een beetje?
Nou, je hebt natuurlijk bij elk gebied die je autoluw maakt, ga je vaak de probleem naar het gebied daarbuiten verschuiven. Dus ik denk dat je dat hier ook. Wij kwamen net uit de binnenstad wandelen. Nou, dat is heel mooi, fijnmazig, voetgangers, fietsers. En dan dit is precies zo'n schakelpunt. Dat je daar inderdaad juist veel asfalt, veel auto's hebt. Ja, ik weet niet of je het overschat. Ik denk dat daar heel mooi en goed geregeld is, maar dat het hier net eromheen, dat daar de auto nog wel heel veel ruimte krijgt. En dat het natuurlijk om gaat, kan je die wijken eromheen ook een soort transitie door laten gaan met minder autoafhankelijkheid en meer ruimte voor fiets, voet, en daardoor groen, et cetera.
Hoe groot is de invloed van de auto, en dan laten we het even bij Groningen houden, op een stad als Groningen? Of misschien mag het ook over Utrecht ook hebben trouwens.
Dat is interessant. Misschien je daar een wijk ontwerpt.
Dat lijkt me misschien wel beter. Hij is ook in Groningen aan het werken.
Ja, zeker. Maar specifiek lijkt het me prima om dat ook te weten.
In zijn algemeenheid kan je natuurlijk zeggen dat tot de oorlog, Tweede Wereldoorlog, werd alles met fiets, voet, veel trams, treinen gedaan. En meer die auto-afhankelijke stedenbouw heeft natuurlijk na de oorlog enorme vlucht genomen. Ik denk in elke stad met uitbreidingswijken, functiescheiding. Hè, dus daar wonen, daar werken, daar recreëren. Wat ook maakte dat je dan van de een naar de andere plek moest om... dan moest je vaak de auto pakken. En heel erg lagere dichtheden. Dus met lagere, je hebt gewoon onderzoeken die laten zien dat wijken met hoge dichtheden en met meer menging ook van functies. Hè? Dus dat je de 15-minuten stad noem je dat wel, dat je binnen 10, 15 minuten ook veel voorzieningen ook gewoon in de buurt hebt waar je op de fiets voetgangers kan doen. Ja, na de oorlog zijn we gewoon, ik denk, uitgebreide steden gaan maken en, dus ook, en daarmee ook behoefte aan veel asfalt, veel auto's. En ja, dat heeft geleid dat we volgens mij nog altijd voor 80-90% gewoon voor het reistijd auto's gebruiken, zeg maar.
Ja, maar we zijn toch ook, je zegt, we zijn die steden zo ingericht en die wijken denk ik ook zo gaan inrichten. Dus voor de oorlog had je, daar zijn, als je Oosterparkwijk bekijkt, is een wijk die niet ingericht is voor auto's. Auto's staan wel in het straatbeeld. Maar je hebt ook de nieuwere wijken, Selwerd, Paddepoel en zo, die zijn ook bijna echt, nou ja, die zijn inmiddels verworden tot wijken. Echt voor auto's met grote parkeerplaatsen op binnenterreinen en zo. Dat is toch eigenlijk een hele vreemde ontwikkeling.
Nou ja, goed, als je de ruimte hebt, dan kan je die auto zo kwijt. En als je die auto nodig hebt, dan gaan mensen hem daar ook neerzetten. En wat je nu natuurlijk wel, wat we in gebieden als Merwee doen, in andere gebieden doen, is dat we kijken of we door middel van nieuwe woningen bijbouwen, ook anders kunnen gaan nadenken door parkeren niet meer overal maaiveld, maar een soort parkeerhubs te maken, dus knooppunt van parkeren.
Zometeen mag je er nog meer over, daar komen we zo meteen, want je gaat snel naar de oplossingen. Maar het probleem van Groningen nog
eventjes. Ik ben wel benieuwd, jij als stedenbouwkundige kijkt ook op een bepaalde manier naar een stad en dan gaan we een stad ontwikkelen. En in de intro hebben we al een aantal van die problemen genoemd die dan ontstaan wanneer je veel ruimte voor de auto hebt. Kan jij misschien iets meer vertellen over die problemen die je dan tegenkomt? Wat betekent het voor het straatbeeld dat de auto zo'n leidende rol heeft?
Nou, wat ik. Wij hebben een tijdje geleden hebben wij een onderzoek gedaan over parkeren in Groningen. En toen hebben we ook eerst eens de cijfers op een rijtje gezet. En dat vond ik heel ontluisterend. Dus ik wil even een paar cijfers noemen.
Als Toosje gasten briefjes erbij pakken, wordt dat spannend.
Ja?
Dat.
Ja, goed. Ja.
En feitelijk, de, ook heel leuk bij ons.
Een rijdende auto van die 50 km per uur rijdt neemt 140 vierkante meter in beslag. Een geparkeerde auto 20. Ten opzichte van een rijdende fiets, die neemt 5 vierkante meter in beslag. Stilstaande 2. Het is gemiddeld in Nederland zo dat 55% van de straten is ingericht voor de auto. 45 voor de rijdende auto, 10 voor parkeren. Dat vond ik ook wel extreem veel. En in Groningen heb je 70.000 parkeerplekken in de openbare ruimte. Yeah. En terwijl wij eigenlijk, denk ik, nog proberen echt een auto heilig terug te dringen. En als je dat in oppervlaktes berekent, dan kom je op 90 hectare. En dat zijn bijna 5 keer 5 Noorderplantsoenen.
Dus, en wat voor de ik nog auto de, dus.
Ja. Voor de auto. Ja. Voor alleen het parkeren. Ja. En de meest ontluisterende vond ik nog dat auto's gemiddeld 23 uur per dag stilstaan.
Ja.
Nee. Dus als je dat. Ja, dat is toch echt heel extreem. En wat dat doet met een stad. Ja, we zijn dat in de loop van de tijd zijn we dat redelijk normaal gaan vinden. Terwijl, ja, is dat eigenlijk normaal? Je kunt die ruimte, die hebben we ook heel hard nodig voor andere doelen. Voor veiligheid natuurlijk, maar ook om te bewegen, te spelen, prettig te ontmoeten. Juist de wijken die ingericht zijn op de auto zijn niet erg prettig. Dus daar worden ook plannen voor gemaakt om de straat opnieuw in te richten. Maar ook, we hebben heel veel ruimte nodig voor andere doelen. Klimaatadaptatie, groen, woningbouw.
Ja. Want als je dan kijkt bijvoorbeeld naar ik hoorde van Peter Michiel Schaap van Gras, hoorde ik dat hij met een aantal stedenbouwkundigen ook hier door de stad liep en dan bijvoorbeeld vertelde over de bomen aan het gedempt Zuiderdiep, hoe oud die waren. Ja. En dat ze zeiden, nou dat hadden we niet gedacht. Die zien eruit als hele jonge bomen. Waarschijnlijk dus omdat daar constant
dat groeit niet
verkeer.
Goed.
Ja, tegenwoordig zijn er minder bussen dan eerder. Maar dat groeit dus wel, daardoor groeien bomen ook weer minder goed.
Nee, dus dat is ook een effect. En je hebt die bomen juist heel erg nodig om hittestress tegen te gaan. Hè? Dus je wilt juist liever meer bomen hebben. Dus dat kost ook ruimte.
Ja.
Water opvangen, ja. Ja.
Nou, hadden we dat
los nog van de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte.
Tuurlijk, ja, ik zie de straat bijvoorbeeld, ik weet niet hoe heet deze straat waar we nu recht in kijken. Zo, dat zijn heel
kan
veel auto's. Het
naar het straatbordje toe lopen.
Ja, dat is een beetje, dan ben je over een half uur weer terug, denk ik. Maar je gaat even zo even kijken hoe die heet. Er staat geen bomen in die straat. Ik weet niet of door de auto's komt. Maar...
Nee, terwijl het zou een heel, zou heel mooi woonstraatje kunnen
Maar ik kan
zijn.
Me goed voorstellen dat het dan parkeren in de weg zit. Omdat die wortels die gaan alle kanten op. En dan gaan we, nou, et cetera. Ja. Goed, nou, goed. Nou hadden we natuurlijk, Annette, misschien even specifiek voor jou. Dat revolutionaire verkeerscirculatieplannen uit 1977. We dachten, we hebben het heel goed voor elkaar. Maar heeft de auto dan ook echt terrein teruggewonnen? Of hebben we dat gewoon, ja, wat ik ook al Marco zei. Zit dat gewoon anders in elkaar? Is het op andere plekken terechtgekomen?
Nou ja, wat het verkeerscirculatieplan wel echt heeft betekend, is dat Groningen een fietsstad is geworden. Ja. Dus dat heeft echt een hele positieve invloed gehad. Dus ik denk, als je dat niet had gehad, dan... Dus je kunt nog wel redelijk makkelijk met de auto in de stad komen, vind ik. Ook in de binnenstad toch nog steeds wel redelijk. Maar het is niet echt een autostad. Als je het vergelijkt met andere steden, met een Rotterdam bijvoorbeeld.
Ja, ik verbaas me daar dus altijd over als ik daar ben, hoe anders het wel is dan Groningen.
Maar ik denk ook van, dat is wel zo, denk ik.
Maar toch...
Betekent niet het beeld een beetje? Denken we inderdaad niet, Marco ook, het is zo goed geregeld binnen, zeg maar, binnen de,
hoeft
binnen
niet
de wateren.
Beter.
Het hoeft niet nog beter.
Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat je het nog beter moet regelen.
Ja, inderdaad. Ja.
Absoluut. Ik bedoel, ik denk de auto domineert ook in Groningen. Ik bedoel, als je hier kijkt, inderdaad, dat enorme verkeerskruispunt. Wat een enorme lap asfalt. En zou dat niet anders kunnen? Hoeveel ruimte neemt het wel niet?
Ja, en zelfs een stad als Amsterdam, waar ze ook heel erg bezig met die auto eruit te halen,
ja,
groeit eigenlijk het autogebruik. Komt gewoon dat er heel veel woningen en kantoren en werken erbij komen. Per persoon vermindert het wel. Maar ja, die stad die groeit ook. Ja. En dus die automobiliteit, dat zal hier niet anders zijn. Ook al doe je er misschien alles aan. Allemaal woningen bouwen en allemaal andere aantrekkende bewegingen. Dus je moet echt kijken hoe je hem op plekken in gebieden radicaler terug.
Dan komen we nu op het punt waar jij mee bezig bent. Want jij werkt dus, bouwt dus aan zo'n wijk in Utrecht.
Ja.
Autovrij.
Ja.
Helemaal autovrij. En dat is de opdracht die je hebt gekregen om hem autovrij te laten zijn? Of is het wat je er zelf van hebt gemaakt met je bureau?
We hebben 7-8 jaar geleden begonnen. Dus ik ben al lang bezig met het project. En hadden we altijd bedacht dat het een behoorlijk dichte wijk zou worden. Maar we hebben eigenlijk vanaf het begin gezegd, die openbare ruimte die moet eigenlijk een enorme kwaliteit hebben. Die moet heel groen zijn, die moet veel ontmoetingsplekken. Nou, begin, het is 25 hectare, 1 kilometer lang, 250 meter breed.
Mm-hmm.
Begin hadden we nog een soort lusje er doorheen, want ook dan moet de auto nog kunnen komen. Op een gegeven moment hebben we gezegd, met elkaar, dus mijn bureau, maar ook met de gemeente erbij, ja, we gaan gewoon radicaal, we gaan die auto, die kan op 4 puntjes kan hij even inprikken. Dat noemen wij een inprikker. Een beetje een raar woord. Een doodlopend straatje van 60 meter. En vanuit daar gaat hij naar een aantal parkeergarages die er aan die kant van de weg is. Dat betekent dat in de rest van het gebied de traditionele auto er niet in kan. In die zin is het hele gebied autovrij. Wel 1800 parkeerplekken, parkeernorm van 0,3 als mensen dat iets zeggen.
Ja, voor de goede orde, dat is even, want ik heb het vandaag ook, ik heb ingelezen, jij ook, nu weet ik wat het is, maar hoe werkt dat met zo'n parkeernorm, Marco? Wat is de parkeernorm voor de luisteraars die echt geen idee hebben waar het over gaat?
Ja, dat is 0,3 parkeerplaats per woning. Dus per 3 woningen is er ongeveer 1 parkeerplaats. Dus
maar dat is bij jou zo, maar dat is niet altijd zo. In Groningen is het denk ik hoger.
Ja, in Buitenwijk is het 2. Dus twee, okay. Of in
de parkeernorm
in de stad
kan gewoon
is het
verschillen.
Stad is denk ik 1, hier 1 op 1.
Oké, maar jullie dus 0,3.
0,3, waarvan dus 1800 auto's, 250 deelauto's. Hè, dus we gaan echt een flink pakket aan allerlei verschillende soorten deelauto's. 23.000 fietsen, dus we gaan heel erg inzetten op... Ja, ik zie
23.000?
Ik zie je schrikken.
Nee,
dus dat wordt een...
Komen daar ook parkeergarages voor?
Ja, inderdaad, dat moet wel.
Ja, nee, dat zeg ik altijd. De fiets is de nieuwe auto in Merwede.
Lopen ze nieuwe... Ja, nee, zit is nieuw roken. Ja, en de fiets is nieuw auto.
Nee,
weg met de fiets.
Ja, nee, dus die auto kan nergens meer komen. Ik heb 2 dingen. Hoe ga je om met pakketjes, goederen en mensen die echt slechte been zijn? En hoe ga je om met fietsen weer in het stimuleren? Maar hoe ga je daar dan mee om? Kan je overal fietsen? Dus we hebben bedacht, met name ten aanzien van verhuizen, pakketjes, goederen. Die kunnen in LEV-autootjes, ga ik ook uitleggen wat een LEV is. Ja. Dat is een licht elektronisch vehicle, voertuig. Mm-hmm. Die picknickkarretjes ken je wel, hè? Ja. Dus die kleine elektrische. Nou, die mogen wel het gebied in. Dus we hopen dat veel van
iedereen koopt een autootje zo meteen. Ja.
Ja. Een soort van bureau-city worden.
Ja, bureau-city. Ja, die bureaus zijn ook nog wel een uitdaging.
Mensen vinden altijd een Maas.
Ja. Dus die kunnen het gebied in. Dus hopen dat veel van die leveranciers daarmee omgaan. Of ze kunnen naar de twee logistieke hubs. Daar kunnen wel vrachtwagens en grotere bussen in. En dan kan het naar pakketwanden of kan het overgeslagen worden.
Oké, dus even voor de goede... Ja. Ik vertaal het even, zeg maar, eigenlijk naar, in een wijk zonder auto's. Maar ook en misschien ook wel zonder fietsen voor een groot deel. En zeg maar, om die wijk heen worden allerlei faciliteiten neergezet voor parkeren auto, parkeren fietsen en allerlei distributiedingen.
Ja, aan de rand van de wijk. Ja. Dus sommige mensen die hebben best gewoon een parkeerplaats onder een woning. Ja. Maar een aantal die wonen er 150, 200 meter vanaf. Het fietsen kan wel redelijk in de wijk komen, maar daar ook een aantal plekken hebben gezegd, nee, dan mag die fietsen weer niet komen.
In hoeverre ben je nou met het... die wijk is het nog niet, of is die wijk er al wel?
Het gebied is er.
Het gebied is er, dat snap ik inderdaad, ja.
En er staan wat bedrijven, maar nee, de eerste paal hopen we eind van dit jaar. Maar dus over 5 jaar, 5 à 10 jaar kunnen we er rondlopen en kijken of het
Maar is het,
heeft
is het makkelijk om zoiets, ook bedacht samen met de gemeente, is het eenvoudig om dit dan erdoor te krijgen? Of komt er dan toch heel veel weerstand omdat dan die auto toch heel erg geweerd wordt uit zo'n wijk?
Nou, één is gemak. Het gaat om een totaalpakket. Dus het gaat om de structuur die je aanlegt. Dus ook daarnaast maken we 2 bruggen over het water, goede fietsstructuur. We maken die hubs. Het is we zeggen, het is na 6000 woningen komen er heel veel voorzieningen. Dus in de wijk kan je heel veel zien. En een hele groene openbaar ruimte kwaliteit. En de hele financiering en governance kant is ook weer een beetje een moeilijk woord, maar hoe ga je die mobiliteitshubs regelen? Daar is ook ontzettend goed over nagedacht. Dus eigenlijk op allerlei
Dat lijkt me wel ingewikkeld, want je moet dan zo'n wijk helemaal eerst al helemaal ontwerpen, maar dan komt er eigenlijk bijna nog een heel onderhandelingsdeel, misschien deels met de gemeente, deels met dat soort bedrijven. Is dat ook jouw werk als ontwikkelaar in zo'n geval?
Ja, ik ben geen ontwikkelaar, ik ben stedenbouwkundige, maar we hebben allemaal slimme mensen. Het goede is dat we met alle ontwikkelaars hebben gezegd die in het gebied zitten, we gaan dit samen doen.
Ja.
Dus je hebt niet een...
En hoe is dat? Hoe heb je dat zo ver gekregen? Want dat lijkt me niet iedereen, niet iets wat de hele tijd iedereen maar wil.
Nee, klopt. Ja, iedereen zag vanaf het begin in, en dat werd net ook gezegd, een parkeerplaats kost gewoon 50, misschien wel 80.000 euro. Is gewoon zonde om daar je geld aan te besteden.
Ja, betekent, ook dat moeten we even weer, we moeten heel veel vertalen, omdat het niet echt gemeengoed is. Het betekent dus eigenlijk dat als iemand een huis ontwikkelt, of een gebouw ontwikkelt, en erbij moet moet ruimte voor de auto ontwikkeld worden, dat eigenlijk gewoon 80.000 euro bovenop die bouwkosten betekent, of ontwikkelkosten betekent.
Ja, naast die woning die is gebouwd.
Ongelooflijk, waarom zo achtelijk veel?
Ja, omdat het gewoon wel deels onder grond is, dat het complex is, dat het moet geventileerd worden. Pier kan dat misschien nog beter uitleggen.
Gaan we Pier vragen zo meteen.
Maar dus die ontwikkelaars zagen ook in, wij moeten hier in meegaan om die lage norm, we moeten die hubs regelen, we moeten dit samen regelen. Want als ik het op mijn eigen plotje ga doen, dan kom ik er gewoon niet uit. Dus dat is het sterke geweest aan Merwe. Er zit zo'n dik pakket aan contract en onderhandeling zat daarin. Dus dat was heel... daar hebben we het ook best wel lang over gedaan. Mijn rol was om met ontwerp en verbeelding ook te laten zien wat voor een wijk kan dat opleveren.
Ja. Nu werk je ook aan Europa Park, of tenminste het bureau werkt aan Europa Park. Kan dat dan ook niet daar gebeuren?
Dat gaan we in stapjes ook wat autoluwer maken. Maar het is een hele autolocatie. Het is niet raar met
de
stadion.
Er komen wel veel minder mensen natuurlijk volgend seizoen. Dus dat heb je eigenlijk een hele goede kans.
We kunnen heel veel parkeerplaatsen misschien weg. Maar je hebt er wel natuurlijk een station. Dus daar zijn we wel over nadenken. Maar het heeft ook in zo'n wijk heeft het ook ontzettend veel tijd nodig. Ja. Omdat stap voor stap in te voeren. En dat wordt in Merwede ook... Je vroeg net over die weerstand. Ja, ik heb daar bewonersavonden gehad waarbij er gewoon echt mensen me op mijn bek wilden slaan. En ik heb een om, ja, jij zorgt dat alle auto's straks hier komen. En, want ja, die, en dat is natuurlijk wel een aandachtspunt van hoe zorg je ervoor dat...
Dat ze er niet in andere wijken eromheen, dat daar dan mensen zouden gaan parkeren.
Nee, we maken natuurlijk twee bruggen en dan iedereen is bang. Maar goed, dan moet je natuurlijk... parkeerregulering, moet je dat daar verhogen. Nou, het zijn natuurlijk super lastige en ook politiek hele moeilijke onderwerpen. Het is ook niet dat ik dat wegschuif, maar het brengt zeker in zo'n buurt, brengt het zeker wel heel veel emoties ook omhoog. Dus het is geen makkelijke opgave om dat in een buurt voor elkaar te krijgen. Dus overal waar je nu gaat ontwikkelen in de stad en waar je lage normen moet halen, ja, daar heb je ook met die buurt te maken. En ja, als je daar gewoon lekker twee auto's voor je deur hebt, dan ja, waarom zou ik die auto wegdoen? Dus dat leidt, ik denk dat het inderdaad op sommige plekken tot contrasten leidt. En de andere punt is, hoe hou je het ook aan de andere kant betaalbaar, dat soort parkeerfaciliteit voor mensen die niet zoveel geld hebben? Nee. Dat is, nou ja, met zo'n mobiliteitshub en deelauto's is dat wel echt een ding.
Ja. Nou, Annette, we zijn natuurlijk de linkse mannen, lossen het op. Dus de vraag is dan ook altijd een beetje, hoe lossen we het op? Nou, in zo'n wijk die je voor een deel misschien opnieuw ontwikkelt, kan je daar heel veel stappen in zetten. En dat blijkt ook wel. Maar hoe los je het op in een stad waar heel veel nu eenmaal gewoon al bestaat of al is?
Ja. Ja, ik denk dat je het, want dit is inderdaad natuurlijk echt heel mooi, echt zo'n heel nieuw stadsdeel. Ik denk dat je ook met relatief kleine ingrijpen ook al... echt ook al iets kunt betekenen. Dus je kunt bijvoorbeeld kijken naar de herinrichting van straten, dat ze smaller worden, dus dat je de snelheid er ook uithaalt en daarmee ook ruimte wint om bomen te planten, bredere stoepen. Dus dat, meer groen, dat kun je doen. Wat ik ook een hele interessante vind, is dat we nu zijn we heel erg gewend dat de auto bijna overal kan komen. Hè? Dus als je ook naar het straatje hier kijkt, van goh, zou je dat straatje niet kunnen afsluiten? Hè? Zou je die, misschien kun je ook wel, misschien is het helemaal niet nodig om daar met de auto te komen.
Ja. Dus dat is buiten die binnenstad, hè, waar het eigenlijk gebruikelijk is dat je een bepaalde straat niet kan inrijden, ook zo gaan nadenken over al die andere wijken en plekken in Groningen.
Ja. Ja. En dat heet filtered permeability, dus dat je
uiteraard, zelfs die ken ik niet.
Ja, mooi.
Gefilterde permeabiliteit, dus dat je de auto...
Dat is deze vraag niet meer.
Onderbreek nou niet. Ik versta niet,
gefilterde wat?
Ja, gefilterde
permeabiliteit.
Oké,
dus gaat het nu uitleggen als jij je mond houdt.
Oké, prima.
Dus je laat de auto niet overal toe en je hebt dus straten waar je echt de doorstroom hebt en je haalt de auto op bepaalde plekken, haal je hem er gewoon helemaal uit, zodat dat... alleen maar voor langzaam verkeer is.
Ja, ja.
En dat kun je ook met de bestaande stad doen.
Ja. En wie hebben we nodig om dat soort dingen te regelen?
Ik voel een brug.
De gemeente natuurlijk. Want het gaat ook over openbare ruimte. De bewoners moet je natuurlijk ook mee zien te krijgen. En er zijn ook heel veel interessante voorbeelden waarbij dat uitgeprobeerd is. Hè. In Barcelona heb je bijvoorbeeld, vond ik heel interessant... Daar doen ze het eerst, sluiten ze een straat af tijdelijk, hè, met verplaatsbare bomen en paviljoentjes waar je allemaal speelspullen kunt halen, kunt lenen. Zodat bewoners wennen en kijken van en ook kunnen ervaren wat dat oplevert. En daarna gaan ze samen met de bewoners kijken van hoe willen we dit permanent, zou dit permanent kunnen herinrichten.
Ja, Gent, dat vind ik een hele mooie manier. De leefstraten hebben ze ook inderdaad... Barcelona, de superbloks inderdaad, een paar straten stikken ze eruit.
Dus dat je dat tijdelijk doet en dat je dan, weet je wat we noemen dat nu autoluw of autovrij, maar eigenlijk zou je het boomrijk of leefrijk moeten noemen. Dus niet benadrukken dus
niet
wat je eruit haalt. Wat zeg je?
Niet de auto op.
Ja, het minder negatief na de positief.
Ja, juist van wat levert het op?
Ja, ik moet wel zeggen, dat is lijkt me heel goed. Ik woon in de Gerbrand-Bakkerstraat, hier vrij dichtbij. En daar hadden we... Dat ging niet helemaal over leefstraten, maar er werden dan een tijdje als experiment werden dan parkeerplaatsen vervangen door van die hele grote 0,50 fietsenrekken. Want er worden dan vier fietsen staan voor mensen die net geen auto hadden.
Passen daar ook bakfietsen in, vraag ik me dan af voor de bewoners van de Gerbrand-Bakkerstraat.
Je moet even je bek houden. maar daar kwamen we echt ruzie over in de buurt-app. Van, nu staan er maar twee fietsen in, ik kan mijn auto niet kwijt om 6 uur. Dus zeg maar het idee van... mensen moeten echt heel erg wennen aan het feit... Ja. Dat de auto niet per se voor hun eigen deur... of inderdaad op 30 meter van je huis... Ja. maar gewoon ergens in de buurt staat. Lijkt mij niet problematisch, maar... Ja. heel veel mensen vinden dat heel problematisch inderdaad. Ja. Maar het is dus...
zijn we ook heel erg lang gewend geweest natuurlijk... dat je maar de auto voor
mij is het ook interessant om naar dus wijken, buurten, straat te kijken... waar het wel is ingevoerd. Hè. Dus een Funepark of GWL-terrein Amsterdam, wat gewoon ook volledig autovrij is, waar gewoon gezinnen super graag wonen, parkeren aan de rand.
We moeten over naar de volgende gasten ook, want dat is een logisch moment, maar het lijkt me ook inderdaad een heel prettig idee. En het is toch heel lekker ook in je hoofd, als je weet dat je auto gewoon... als je die dan belangrijk vindt om die te hebben, dat je gewoon op 200 meter in een soort van parkeerhub, garage, wat dan ook staat. En dat is toch. En als je een elektrische auto hebt, kun je daar al die laadpalen daarin zetten. Hoef je niet allemaal op de straat neer te zetten. Het lijkt me zo logisch allemaal. Maar ja, er zijn zoveel dingen zo logisch. Rutte geen premier lijkt me ook logisch. Maar ja, hij zit er ook nog steeds. Dat tezijde, dat moest er even uit. Zullen we door naar de volgende tafel? Jongens, dankjewel Marco, dankjewel Annette.
Ja, graag gedaan.
Ja, en nu schuiven we hier aan wethouder stadsontwikkeling Rick van Nieuwenhuis, senior ontwikkelmanager Pier Reitsma van BPD Gebiedsontwikkeling en Esseline Schiever, directeur-bestuurder bij Nijenstee, maar ook oud-directeur Verkeer en Openbare Ruimte bij de gemeente Amsterdam, maar hier vooral in de eerste functie.
Juist, mevrouw Schiever. Goedenavond.
Goedenavond.
Dan zitten we in Nijenstee. Dat is mijn... binnen is het prachtig, maar toch wel een van mijn minst favoriete gebouwen van Groningen. Daar kunt u trouwens helemaal niks aan doen, dat snap ik.
Nee, voor mijn tijd zeg ik
dat. Ja, inderdaad. Nou is het dat afschuwelijke Damsterplein. Daar gaat wel iets mee gebeuren binnenkort, geloof ik, hè? Moet ik bij Rick zijn om voor deze vraag?
Ja, ik kijk ook een beetje jouw kant op. Want Karres en Brands heeft dat ooit ingericht hier.
Oh, wie is dat? Dat is... Oh, dus zulke mooie praatjes, maar dan wel het Amsterdamplein hierop leveren, Marco.
Daarom is hij weg.
Hè? Nee, daarom is hij weggegaan, ja. Maar dat wordt toch, Rick, beter, geloof ik, binnenkort, hè?
Zeker.
Maar wanneer is binnenkort? Want binnenkort is het wel weer lang. Er kunnen toch een paar bomen neergezet worden? Schiet eens op, man.
Je weet hoe dat werkt in de politiek. Nou, het is niet zo heel makkelijk, want er schijnt ook nog een...
Iets dichterbij, hè,
Er schijnt ook nog iets onder te zitten en zo.
Oh dus, ja, een parkeergarage. Dan heb je hem weer. Die zorgt er dan weer voor. En dit en even dat ben ik klaar met mijn persoonlijke veten. Dan mag jij het ook pakken, hoor. En even wassen aan de buitenkant. Al die vieze bruine en zwarte vlekken hier. Gaat dat nog op de agenda?
Kom je langs?
Zo'n heel particulier dit.
Ja, nou, ik denk gewoon, dit gebouw staat. Ik zie het elke dag, zie ik het.
Ja.
Het is een dolksteek, is het. Probeer een beetje te helpen ook, mevrouw Schiever.
Oké.
Okay. U vaart
dus
niet
jij zegt, ik ga even poetsen.
Ik kom graag poetsen.
Okay,
ik kom graag. Dat doe ik echt hoor. Maar dat moet
ik luisterde gisteren een podcast waarin jij geïnterviewd werd. En toen hadden je ouders net de hele tuin gepoetst. En jij had niks gedaan omdat je daar niet zo goed in bent.
Maar wie zat ik mijn
ouders?
Ik
weet niet of je dit. Nee,
maar mijn ouders gewoon. Nee, mijn ouders gewoon.
Jij vraagt je ouders of ze dit hele gebouw willen poetsen. Nou, door.
Wilbert.
Esseline, laten we bij jou beginnen. Jullie zijn natuurlijk een woningbouwcoöperatie. Daarin heb je te maken met bewoners die een auto willen, denk ik. Of een auto voor de deur willen hebben. Hoe gaan jullie daarmee om als woningbouwcorporatie?
Nou, ik denk dat de meeste mensen die wij huisvesten... een auto hebben omdat ze een auto moeten hebben.
Ja.
Dus als je werkt bij hier op Westpoort... bij de distributiecentrum van de Aldi... Mm-hmm. of we hadden het er net over... tussen 5:00 a.m. en 12:00 a.m. hier in de binnenstad... de supermarkt komt bevoorraden... En je moet ergens je vrachtauto ophalen. Dat zijn dan toch vaak mensen die in ons soort huizen wonen... en een auto nodig hebben om te kunnen werken.
Ja, dus het is gewoon noodzaak. En
voor veel mensen is het een noodzaak, want het is ook best wel duur, hè? Als je lang in een parkeervergunning geen parkeervergunning nodig hebt... of een parkeervergunning niet mag hebben omdat je in een nieuw huis woont... En een nieuw huis, daar moeten wij voor het parkeervoorziening zorgen.
Ja.
Nou, dan moet je €35 per maand betalen... €35 per maand is...
Bovenop de huur die je dan moet betalen.
Bovenop de huur.
Ja.
€35 per maand is voor een gezin toch bijna de hele week eten.
Ja. Dus ik wil het even afbellen meteen. Dus jullie moeten, zeg maar, dat is gewoon dan verplicht... voor de parkeervoorziening zorgen als jij ergens een nieuw bouw...
Als wij nieuw bouwen, moeten wij voor de parkeervoorziening zorgen.
En je moet dus dat bedrag ook rekenen dan vervolgens.
In de woningwet, dat is dan weer heel erg gedetailleerd... staat dat wij niet met huuropbrengst van sociale huurwoningen... parkeerplekken mogen betalen.
Dus dan moet het dan weer bovenop komen. Dus,
dus dan moeten we op een andere manier financieren. Ja. En dat betekent dat we huur moeten vragen.
En is, dat, is die parkeernorm daar dan altijd één? Of merk je ook dat in die wijken bijvoorbeeld eigenlijk een hogere parkeernorm nodig is?
Ik weet niet wat je met een hogere parkeernorm bedoelt.
Dat je dat het niet twee. Parkeernorm, maar dat bijvoorbeeld dat er twee auto's bijvoorbeeld per huis zouden moeten.
Nee, is maar goed, genoeg? Sowieso in de stad hè, is hier ongeveer 60-70% van het gemiddelde autobezit in Nederland. 60-70% daarvan dus lager zitten wij hier in de stad. En je ziet dat onze huurders minder auto's hebben. Maar als je een auto hebt, dan heb je hem ook echt nodig. Ja. Dus van onze parkeerplaatsen, en dan kijk ik altijd even naar Andries, staat ongeveer een derde leeg die we aangelegd hebben.
Maar dat is wel veel, hè? Dus dan, ik merk eigenlijk, hè, die worsteling zit in het feit, jij moet eigenlijk, omdat die parkeernorm is, moet je dan zo'n parkeervoorziening moet je regelen, terwijl eigenlijk soms helemaal niet noodzakelijk is. En de mensen moeten ervoor betalen.
Dat is een deel, hè? De mensen moeten ervoor betalen, maar het is ook eigenlijk, ik gun iedere Groninger... Ja. Een even dure parkeerplek, laat ik het zomaar even netjes zeggen. Ja. En wij moeten van onze huurders vaak meer vragen dan de parkeervergunning op straat.
Ja, want ik betaal voor mijn parkeervergunning in de Germaan Bakkerstraat minder dan 35 euro.
Jij betaalt,
euro per maand.
Denk ik, 120 euro per jaar?
Zoiets, ja.
Ja dat,
Rick, hoe kan dit?
Spekkoper, hè?
Rick, grijp in.
Ja,
we zitten al aan tafel.
Dat moet
van
de gemeente. Dat moet van de gemeente.
Ja, dus jij bent de gemeente, toch?
Dat niet. Was dat maar zo. Ja. Nee. De vervuiling betaalt, dat is het principe wat we hanteren. Dus we zeggen, dat kun je niet afwentelen op de gemeenschap als jij...
Nee, dat snap ik. Maar het is gek dat... Nu wordt het eigenlijk een sociale klassendiscussie. Het is gek dat ik minder betaal in de Germaan Bakkerstraat... dan degene die een sociale huurwoning heeft via Nijestee. Dat is toch niet eerlijk?
Ja, nee, klopt. Dat voelt niet eerlijk. En,
het is niet eerlijk. Het voelt niet eerlijk. Het is niet eerlijk.
Het is niet eerlijk. Nee, dat ben ik met je eens. En we gaan sterk. En tegelijkertijd zijn we het wel weer op die manier aan het ontwikkelen. Dus een nieuwe stationsgebied, daar hebben we de strategische agenda net voor uitgebracht. Daar gaan we een hele lage parkeernorm introduceren. Maar we willen er ook sociale huur. Dat betekent dat de mensen die in een hoger segment gaan wonen, die willen per se hun Q8, weet ik veel wat, dus ergens in een parkeergarage zetten. En de vraag
auto.
Is maar of met...
Ja, snap ik wel. Sorry, ik dacht Q8.
Ik weet niet eens of het bestaat, sorry. Nee. En de mensen die daar in sociale huur gaan wonen, want dat maken we daar ook. Dat is toch maar de vraag of die dan wel een parkeervoorziening kunnen betalen. Hoe gaan we dat dan weer oplossen?
En dat is eigenlijk waar we het ook over hadden, volgens mij met Marco, zeg maar indirect en zo. Dan wordt nu, want we zijn eigenlijk voordat er minder parkeerplekken komen, dat die auto... geweerd wordt, zeg maar. Dat is wel een beetje de tendens van het gesprek. Maar het moet ook niet zo zijn, net zo met vliegen, dat parkeren een soort van luxe product gaat worden, toch?
Misschien niet. En toch ook weer wel. Want wat we net hebben geconstateerd is dat het eigenlijk een heel kort moment in de tijd is dat we zo gewend zijn geraakt in die auto. Dus het is ook heel belangrijk dat we weer die beweging maken naar dat het niet zo normaal is dat die auto overal maar komt.
Alleen maar Tesla's in de straat zo meteen.
Ja, dat steekt natuurlijk extra. Hè. Dat is ook nog eens een keer zo soms in sommige steden dat mensen met een elektrische auto voorrang krijgen in de wachttijd op parkeervergunning. Dat soort dingen, dat doet soms wel pijn. Dat voelt echt wel heel erg onheerlijk.
Ja. Goed, het is een beetje een ander gesprek. Volgens mij, want nu gaat het over inderdaad wie recht heeft op parkeren. Goed hoor, Eseline, ik vind het heel interessant, want... Ik ga hier een beetje op aan, maar hier moeten we niet over. We gaan niet weer terug naar die auto.
Ja, wat in ieder geval wel duidelijk wordt in dit gesprek ook, is dat op zich niet alle parkeerplekken dus vol zijn. En dat die parkeernormen inderdaad. Dus misschien wel wat hoog zijn.
En daar moeten wij dus als gemeente ook heel erg goed naar kijken. Omdat het soms zo is dat die parkeerplekken zo duur zijn, dat je daarmee een ontwikkeling belemmert.
Juist.
En dat we daar dus ook iets anders moois zouden kunnen doen dan lege parkeerplekken maken. Zoals
en daar weet Pier dus, dat zei Marco net al in het vorige gesprek, meer van over de kosten dan van zo'n parkeerplek als je gaat ontwikkelen. Want die zijn dus echt belachelijk hoog om een parkeervoorziening te realiseren ergens.
Die zijn erg hoog, dat klopt, ja.
Hoe kan dat nou?
Ja, hoe kan dat? Waarom zijn woningen zo duur? Ja, waarom? Dat heeft te maken met...
Kapitalisme.
Dat heeft te maken met hoe die hele kostenopbouw van de bouw is. En dat is afgelopen jaren natuurlijk sowieso niet veel goedkoper geworden. Er is veel duurder. Ja, parkeergarages zijn ingewikkelde constructies, vaak in binnensteden ook nog op terreinen die door de jaren heen sterk vervuild zijn. Dus als je dan hele diepe bakken gaat graven om parkeren mogelijk te maken, dat drijft de kosten veel verder op. Ja, dan moet je nog, heb je het gat gegraven, de grond afgevoerd, dan moet je ook nog beginnen met bouwen. Dus ja, dat is wat het is. En dat zet de betaalbaarheid natuurlijk van woningen veel verder onder
maar
druk.
Kan het zijn als ik in de binnenstad het zijn onrealistische bedragen, zeker voor Nijestee. Nee, ontwikkeling misschien natuurlijk helemaal niet. Als jij iets ontwikkelt voor ergens voor 6 ton bewijzen. Het staat nergens op wat ik nu zeg. Maar vergeef me eventjes dit. En is het 1 parkeerplek, parkeervoorziening bij, is het 1 ton van die 6 ton, is die parkeervoorziening al.
Nou, hangt er vanaf wat je... Maar gewoon als je een huisje bouwt voor je garage bouwt, ja. Dat doen we eigenlijk. Je bouwt een huis voor je auto.
Je bouwt een huis voor jou, inderdaad.
Dan betaal je daar een beetje afhankelijk van of je boven de grond, onder de grond, half verdiept, dat allemaal met grondwater te maken. Dan betaal je daar tussen de 40 en op sommige plekken 70.000 euro.
Maar dan zijn die parkeernormen, worden net al gezegd door Marco, die worden dan in die wijken in Utrecht, gaan die naar 0,3 en zo. En hier zijn ze volgens mij dan hoger in heel veel wijken, Rick.
Ja, dat gaat ook veranderen. Want wat Utrecht heeft ons heel erg geïnspireerd om ook op die manier naar stadsontwikkeling te kijken. Dus de nieuwe wijken, Suikerzijde, maar ook Stadshavens, wat hier echt aan de overkant van het kruispunt al begint. En nog een aantal andere, daar gaan we dezelfde manier met de mobiliteit om als in Utrecht straks.
Dus die parkeernorm, die harde norm van 1 of 1,5, die kan dan verdwijnen, waardoor die kosten dus ook automatisch dan lager
worden. We moeten die zo laag maken dat het nog wel functioneert. Want het moet inderdaad dus niet zo zijn dat je eigenlijk zegt van nou, doe maar naar 0 in stadshavens. En dat er volgens toch mensen met een auto zijn die dat ding ergens kwijt moeten en dan vinden ze een manier om hem ergens neer te zetten.
En ja, heel erg kijken naar de doelgroep. Want de norm is heel uniform en die rol je uit. En die gaat over een heel gebied. Maar ja, daarmee gooi je denk ik heel veel dingen overboord. Je kijkt ook naar de doelgroep die er gaat wonen. Zijn het studenten? Zijn het ouderen? Zijn het mensen met kinderen? En als je dan veel gerichter, en dat gaan we hier als op Stadshavens doen, want ja, BPD is daar een van de ontwikkelaars van, is dat wij voor de verschillende deelplannen die wij daar gaan ontwikkelen, dus ook heel gerichte mobiliteitsplannen maken en heel specifiek gaan kijken, ja, wie komt daar te wonen, waar richten wij ons op, wat is het autobezit, en het vergt ook gewoon een hele gedragsverandering bij mensen. Hè, mensen waren altijd, en daar ben ik zelf ook een van, je stapte snel in de auto, omdat het makkelijker was, omdat die er stond, maar ja, dat vergt ook dat mensen, als ze dan gaan verhuizen, ook direct in een motor dus komen te zitten, dat ze anders omgaan met mobiliteit. Dat betekent overigens wel dat je die andere mobiliteitsvormen ook moet faciliteren.
Ook als ontwikkelaar?
Zeker, ook als ontwikkelaar. Ja, we kunnen wel zeggen, parkeren is heel duur, maar dan moet je ook denken, ja, wat zijn dan de alternatieven? Want mobiliteitsbehoefte is er, die kun je niet ontkennen. Wilbert gaf net ook aan, van ja, ik vind altijd vragen bij de buren, en het is allemaal heel ingewikkeld, wat een gezeik. Die mobiliteit, die auto geeft...
En dat was nog in een dorp, hè?
Ja, dat was nog in een dorp. Kun je nagaan, maar dat geeft wel een gevoel van...
Iedereen gaat en niemand wilde zijn auto
niemand nee, nee, dus nee, het geeft natuurlijk een vorm van vrijheid. Ja. En daar is behoefte aan. Dus je moet ook zorgen dat je de alternatieven heel goed faciliteert. Nou, openbaar vervoer is daar één van.
Hoe ga je dat dan? Wat betekent dat dan daar? Want maak het even concreet. Wat ga je dan daar? Die parkeernorm gaat dat dus blijkbaar omlaag, merk ik aan jullie bij de reacties. Wat ga je daar dan doen om ervoor te zorgen dat die mobiliteit voor die mensen die daar dan gewoon op orde blijft?
Nou, als je wil dat die mensen dus, Marco noemde hem net al, in die 15 minuten stad, dat je voorzieningen op 15 minuten loop- en fietsafstand hebt, dan moet je die fietser ook faciliteren. Die moet, als je hier over dat kruispunt gaat, dan moet je weet ik hoeveel stoplichten voorbij, of je fietst door het rode licht met gevaar voor eigen leven. Maar dat is niet echt een uitnodiging om op een fiets te stappen. Dus je moet zorgen dat die fiets heel aantrekkelijk wordt, en dat die aantrekkelijker wordt dan de auto. En als mensen op een duur ook gaan zien, ja, what's in it for me, dit werkt veel makkelijker. Ja, dan ga je wel van die auto af en dan ga je op de fiets.
En hij werkt ook andersom. Hè? Dus je moet die stad ook zo programmeren dat hij met de fiets te doen is. Of lopend, nog liever. Want je ziet op sommige plekken in de binnenstad dat de fiets al natuurlijk ook een probleem is. Qua parkeren, maar zeker ook qua verkeer.
Hoeveel kost eigenlijk een fietsenparkeerplaats?
Nou, dat is geen 50.000 tot 80.000, denk weten, ik. Maar dan geloof ik dat de Forum fietsparkeergarage en ook die onder de oude V&D, onder de Jubo, niet gratis zijn. Dus maar kijk, bij Stadshavens is het natuurlijk de kunst om dan ook daar winkels te maken en cafés en scholen. Want dan hoef je niet met de auto naar zo voorziening toe te gaan.
En dat geld dat je, ja, sorry, één keer dan. Ja. En het geld dat je dan bespaart omdat je die parkeernorm omlaag krijgt. Dus die 10.000 euro's kun je dan weer besteden aan het feit dat je daar dus ruimte kan creëren voor dat soort voorzieningen.
Ja.
Oké, klinkt als een goede deal.
Celine, ik wil dan toch wel even naar jou, want deels vanuit jouw eerdere ervaring als directeur verkeer van de gemeente Amsterdam, maar ook deels vanuit je werk nu, kijk jij misschien toch, nou, en ik wil het niet helemaal terugtrekken, die klassendiscussie in, maar ook wel een beetje anders naar dit verhaal. En ik ben benieuwd welke oplossingen jij ziet voor de mensen die via jullie een woning betrekken. Ben jij daar ook in staat om, wanneer bijvoorbeeld de parkeernorm, of niet de parkeernorm, maar je daar niet 1 parkeerplek per woning zou hoeven te realiseren, En mensen te helpen om creatiever erover na te denken, of zit het er gewoon niet in?
Jawel, kijk, en we hebben best wel gedifferentieerde normen in de stad met minima en maxima. Dus er zit, het is niet zo dat het recht toe recht aan één op één is. Nee. Dat doen we ook, hè? We hebben net een prachtig pand opgeleverd. Wat bewoners gaan er nu in de Groenhoekbuurt. Daar hebben we gezegd, we gaan nu niet het parkeren op eigen terrein goedkoop oplossen. Dus we hebben een prachtige binnentuin in plaats van een prachtig parkeerterrein aangelegd. Dus dat is heel mooi om te zien. Is ook, dan wordt zo'n pand ook meteen heel anders van. En we hebben met de gemeente heen en weer gepraat om te zeggen van ja, we hebben ooit daar in een ander appartementengebouw heel veel parkeerplekken moeten aanleggen. Die worden eigenlijk niet allemaal gebruikt, dus kunnen we die niet gebruiken voor dat ene appartementengebouw. En wat we wel hebben gedaan is een gezamenlijke fietsenstalling aangelegd. Waar je gewoon niet de trap af moet, maar gewoon hup van de straat meteen in kan rijden. Ja.
En wat voor reacties krijg je daarop van de mensen die er nu intrekken?
Ja, die zijn er super blij mee.
Ja. Dus het eigenlijk kan het wel. Dus
het leeft natuurlijk. Ja, het is prachtig als je op groen kan uitkijken. Dus dat deel ik. En ik denk dat je met elkaar enorm je best kan doen om de auto minder dominant in de openbare ruimte te laten zijn. En daar is best wel veel ruimte voor. En nu heb je toch wel vaak het idee dat je als fiets te gast bent. Mm-hmm. Misschien moeten we de auto wat meer te gast laten zijn.
Ja. Hoe doen we dat, Rick? Want om die vraag nog misschien beter te formuleren, wat doet die auto eigenlijk nog in hemelsnaam op sommige plekken in de stad?
Nou, kijk, we moeten niet vergeten dat Groningen is natuurlijk gewoon een grote stad. Maar daaromheen is ook een ommeland waar de bus bijna niet meer rijdt. Er rijden 360.000 auto's per dag de stad in en uit. Hè? En dat zijn bijna allemaal mensen die hier niet wonen. Dus die komen van buiten, uit ons daily urban system, nog zo'n leuk woord. vaak
het ommerland, daily urban system.
Vandaan. Ja, dus. Ja. Dus die auto is hier gewoon. Hè. 5.000 mensen gaan naar de polykliniek bij het UMCG. Dat is waarom hier zo'n groot kruispunt ligt.
Ja. Misschien dus UMCG komt heel veel uit het centrum halen, maar daar kunnen we misschien een andere keer dan over hebben.
Kunnen we ook een keer uitzendingen aanwijden, denk ik, ja. Maar goed, dat is het dus ook. Het is dus niet zo makkelijk om te zeggen, nou haal die auto helemaal uit het systeem. Ja. Dat is toch echt heel erg een geleidelijke verandering. En ik denk dat we als stad daar ook een goede volgende stap in zetten. Want je noemde het VCP uit 77. We hebben nu eigenlijk een VCP 2, hè, onze mobiliteitsvisie. Die is de vorige raadsperiode vastgesteld. Er liggen nu, ik geloof, 3 of inmiddels 4 uitvoeringsprogramma's onder. En die zijn we nu aan het implementeren. En dat betekent gewoon dat het VCP, wat we echt voor de binnenstad hadden, dat gaat eigenlijk naar de ring. Ja. Dus we gaan echt zorgen dat je niet meer binnen de binnenstad van het ene stadsdeel naar de andere stadsdeel kan. Dan ga je via de ring. En daarmee gaan we zorgen dat echt binnen het hele gebied van de ring de fiets echt veel aantrekkelijker wordt.
Ja, en dan gaan wij ook die transformatie meemaken die we dus nu in de binnenstad ook hebben gezien.
Ja, die ga je echt. Dit is een enorm kostbare operatie. Die gaat echt heel lang duren. Dus ik denk echt 10, 15, 20 jaar. Maar dit is wel een beweging die nu ingezet wordt. Mijn collega Philip Roeksma is nu in Stockholm om te vertellen over hoe we dat hier aan doen zijn. Ik mocht het laatst in Antwerpen vertellen. We hebben een film waarin Groningen de hoofdrolspeler is. En Barcelona en Parijs leren hoe Groningen het doet. Dus we doen best wel een paar dingen goed hier.
Geweldig. Ja. Wat een prachtige film moet dat zijn, denk ik.
Dat is echt zo.
Is ook in het Gronings. En dan ondertiteld in het Spaans.
Dat is ook gewoon grootste bekeken op YouTube. Dus,
ja, ik word hier echt heel veel. Nee.
Nee, maar het duurt lang. Wat voor dingen gebeuren er op dit moment daarin?
Nou, we gaan die uitvoeringsprogramma's liggen er. Dus we gaan nog meer zorgen dat fiets en voetganger meer voorrang krijgen, zich prettiger voelen, de straten daarop inrichten. Dat hebben we natuurlijk heel lang niet gedaan. We gaan ook de straten van 50 naar 30 brengen. Dat is natuurlijk ook al een grote verandering. Maar wat uiteindelijk moet gebeuren is dat we niet in slaap vallen en denken, we hebben het geregeld met de elektrische auto en dan zijn we van die CO2 af of zo. We hebben gewoon echt minder auto's nodig.
Ja, want het gaat ook om ruimte natuurlijk. Hè? En dan gaat dat is veel belangrijker.
Het gaat om de ruimte. Ja. Want die ruimte die, nou ja, Annette zei het net heel mooi, al die cijfers die ze benoemen. Ja. Maar die ruimte die, nou, 5 keer het Noorderplantsoen. Moet je kijken wat je daarmee kan doen. Ja. En je hebt hem ook nodig, want je wilt de stad verdichten. Anders wordt de stad, nou, groeien we tegen Garmerwolde aan straks. Dat wil je eigenlijk ook niet. Garmerwolde is hartstikke leuk, begrijp me niet verkeerd. Maar nee, je wilt wat open ruimte houden. Ja. Je wilt meer ruimte voor bomen, voor water, voor spelen. En dus die hebben we gewoon nodig.
Nee, en ik snap, je doordat mensen op de ring gaan rijden, dan voorkom je dus autoverkeer tussen wijken in de stad. Ja. De suggestie die ook gedaan werd door Annette is, je kan ook gewoon ervoor kiezen om bepaalde straten gewoon af te sluiten voor autoverkeer.
Ja, nou, ik noem net Stockholm. Daar hebben ze supermooie betonnen leeuwen. Volgens mij is het een stadslogo of zo. En zou die kunnen. Knik, nou, die knik, ik denk dus dat wij een soort van Peert van Omeloux moeten maken.
Nee.
Oh, nee? Nou, verzin iets leuks.
Ja, gewoon iets. Altijd dat Piet van Dijken opent het dan weer. Tikt op Tammo, maakt er een rap
we
over.
We kunnen ook gewoon meteen de beton met Piet van Dijken neerzetten. Dat is misschien ook leuk.
Heb je dat niet leuk, maar Groningen is wel
Ja, dat is waar ook. Ja, goed. Oké, ga door.
Nou, ik vind dat zouden we iets meer nog moeten doen, vind ik zelf. Dat we gewoon inderdaad wat Groningen zegt, anders dan Amsterdam, luister, we gaan niet de 50 naar 30 bordje ophangen en dan is klaar.
Nee.
Dan moet je de straat ook echt anders inrichten en dan moet je meteen klimaatadaptief, et cetera, et cetera. Kost knetter veel geld. Misschien moeten we bij de Nieuwstad eens een keer zeggen, we zetten daar zo'n Gronings symbool neer van 1x1 van beton en het is gewoon even klaar met die auto hier.
Ja.
En
ja,
dus sowieso. Beginnen ook met experimenteren. Ik vond dat voorbeeld ook juist
van... gewoon sluiten daar kan ook natuurlijk.
Wat zeg je?
Nieuwstad kan gewoon sluiten daar toch ook wel. Maar andere linkse mannen weer. We hebben helemaal gesprek. Ideeën van andere linkse mannen. Ja.
Maar volgens mij ook een heel mooi voorbeeld wat over Barcelona werd verteld. Dat je inderdaad een aantal bakken alvast in de ruimte zet en mensen eraan laat wennen. Zo'n experiment is denk ik ook wel heel goed. Pier, even naar jou toe. Als ontwikkelaar zei jij eigenlijk net van nou, we hebben sowieso wel de overheid nodig, want die kunnen dan wat stappen zetten, maar dan kunnen wij ook stappen gaan zetten. Wat voor veranderingen krijg je dan in het ontwikkelen van wijken of van woningen? Hoe anders gaat een gebied eruit zien wanneer jij een veel lagere parkeernorm hebt?
Hoe anders gaat een gebied eruit zien? Ja, je krijgt minder auto's in het zicht.
Verrassend.
Zo,
ja. En meer van iets anders, denk ik.
Kijk, wat je niet in auto's... kijk hier om je heen. Mensen vinden over het algemeen een auto in een straatbeeld niet fraai, tenzij het hun eigen auto is.
Ja, mooi.
De auto van de buurman wordt over het algemeen al een stuk minder fraai ervaren. Dus ja, dat is wel heel persoonlijk. Maar over het algemeen is, denk ik, de kwaliteit van groene straten en groene leefomgevingen, die overigens wel op een ordentelijke manier worden onderhouden, worden als veel plezieriger ervaren.
Dat doen we ook niet meer in Groningen.
Nee, dat is ook onderdeel van
liefdevolle verwaarlozing heet dat.
Ja, ja, en in mei wordt er niet gemaaid. Maar goed, de leefomgeving wordt er denk ik over het algemeen veel kwalitatief hoogwaardiger van. En ja, dat zal je wel als in dit geval markt, corporaties en overheid, zal je dat wel samen vorm moeten geven.
Maar ik merk wel dat het bij corporaties inderdaad ook bij de gemeente, dat het wel geland is of zo, dat dit een stap is die we gezet moet worden, merk ik aan.
Ja, verhalen. En voor ons is het steeds een beetje het spanningsgebied van we willen minder parkeren en we willen niet op een andere plek een probleem veroorzaken.
Nee.
Dus die norm moet zo laag zijn dat niet 30% van de parkeerplekken van Nijenstee leeg staat, die dan vervolgens door de huurders wel moeten worden opgebracht, met hogere tarieven voor de plekken die wel verhuurd zijn. En tegelijkertijd moet je daar moet je een soort van optimum in vinden. En ik denk dat dat ook iets is van geleidelijk verder afbouwen. Ik heb zelf net zo'n hele snelle elektrische fiets gekocht. En daar
van Moof?
Nee, nog sneller. Maar dan, daarmee is... Sneller,
smooth of zo heet dat dan, geloof ik.
Hey
Rick. Ja, nee, zit hier zo'n winkel op de hoek, maar dat maakt niet uit.
Nee, ik heb,
gewoon een snelle, hele snelle fiets met een helm en een...
Ja, precies, dat. Maar dan is het dus opeens zo dat ik denk van... Oh, ik fiets dus vanmiddag even naar Garmerwolde uit Onnen, waar ik sinds kort woon.
Oh ja. Oh ja,
en daarna rij ik gewoon weer terug naar de stad en daarna weer naar Onnen. Waarom zou ik een auto pakken? Want dat doe je gewoon met dat ding.
Ja. En als dan een paar minder stoplicht zou zijn, dan zou ik nog
en als je dan geen auto hoeft te kopen, dan kun je nog zo'n belachelijk duur ding aanschaffen ook nog. En ik merk dat...
Ja,
het verandert gewoon wel.
Geldt dat ook voor de bewoners van Nijenstee? Zo'n hele dure elektrische fiets?
Ja, op een gegeven moment
dat
wel.
Dat moet je onze bewoners vragen natuurlijk. Kijk, ik weet niet of je dit ook 's morgens om 4 uur als het regent doet. Dus
dat is heel persoonlijk natuurlijk, maar dat is wel mijn voornemen. Maar
dat is
een heel persoonlijk voornemen.
Dat gaan we deze winter zien.
Nog twee dingen even, want we hebben een oplossing al gehoord in het vorige gesprek, namelijk als je dan zo'n wijk bouwt zoals in Utrecht, dan moet je eigenlijk nadenken dat je in die schilder omheen, dat je daar eigenlijk allerlei faciliteiten in zet, parkeergarages, pakketafhaalpunten, ophaalpunten en zo. Is dat een idee om ook zo te gaan bouwen in wijken aan Groningen?
Dat gebeurt ook. Dus als je de huidige plannen ziet, wat wij in de Grunelbuurt genoemd voor het laatste stuk, daar komt één parkeergebouw waar we alle proberen op te lossen wat we voor de panden die nog gebouwd gaan worden. Dat gaat in andere wijken, suikerunieterrein, suikerzijde, suiker, gaat het precies hetzelfde gebeuren. Dus je ziet eigenlijk dat we steeds meer kiezen om dan niet ondergronds te gaan, maar een gebouwtje neer te zetten waarin het parkeren is. Dan kan je er nog voor kiezen hoe permanent maak je het, hè? Want we hopen natuurlijk dat er minder autobezit komt.
Ja.
En wat is er nou mooier om na 10 jaar zo'n ding weg te kunnen halen, omdat die niet gebruikt wordt. En dan heb je een plek die je groen kan maken. Ja. Of je hebt een plek die je nog kan ontwikkelen. Ja. Maar in ieder geval, dan kan je er makkelijk een andere bestemming aan geven.
Maar ook, dat is ook wel weer goed nieuws. Dat er in ieder geval naar de toekomst wordt gekeken. Niet nu iets wordt neergezet en dat blijft zo.
Precies.
Maar juist, moet je hem ook niet hoe gaat het misschien veranderen? Ja.
En we doen ook in de bestaande stad iets. Hè? Dus de parkeerplaats in de Hardingenstraat, die gaat weg. Die is van de gemeente, die wordt nog even geëxploiteerd. Nog 1 jaar geloof ik. Dan gaat die weg, wordt herontwikkeld. En dan is ook het idee om dan, als die parkeergarage weg is, die Hardingenstraat en die andere straten, de auto er ook gewoon helemaal uit te halen.
Ja, maar waar moeten al die Duitsers dan verkeerd rijden?
Ja, ergens anders. Maar, en zo doen we dat op een paar plekken. Want dat we echt zorgen dat die auto minder in de binnenstad komt. De diepering heeft nu weinig kwaliteit.
Als je een bewoner bent daar bijvoorbeeld, je kan dus ook kunnen argumenteren. Kijk, hij moet denk ik een facelift krijgen, die parkeergarage daar. Maar je maakt een parkeergarage voor alle bewoners van dat gebied.
Ja, maar die bewoners zijn super blij als die auto die daar steeds rondjes rijdt vanaf de Nieuwstad eindelijk weggaat.
Ja, oké.
Okay. Dat is diezelfde auto met die knaluitlaat.
Maar die auto die van die bewoner dan, waar zit de
autobezit is daar natuurlijk vrij laag. En we weten ook dat parkeergarages, ook deze waar we nu bovenop zitten, een hele lage bezetting gaat hebben. Dus die business cases van de bestaande parkeergarages van de gemeente worden veel beter. En wij hebben, zoals jullie weten, alles in publieke regie. Dus heel veel bv'tjes, ook het parkeerbedrijf van de gemeente. Als hier meer inkomsten gegenereerd worden. Ik hou Pier altijd heel lang aan de praat op Stadhuis. En dan betaalt hij meer euro's voor de parkeergarage.
Ja,
daar wordt alleen maar beter van.
Ja. Ja. Zeker. Echt teksten van een PvdA zijn dit.
Ja, wel fijn dat een wethouder met zo'n hands-on mentaliteit geld
verdienen. We gaan weer geld verdienen. Ja. En over we gaan weer geld verdienen gesproken.
We gaan richting Postumus.
Dankjewel voor de oplossingen. En volgens mij zijn we op de goede weg, maar we zijn er nog niet. En we moeten dan wel een keer praten over hoe het zit met dat geld van die 35 euro die mensen. Want dat is gewoon echt gewoon een weeffout, Rick van Nieuwenhuis.
Ja. Nou, ik zou zeggen, zeg het ook bij de gemeenteraad.
Gaan we inspreken daar, Wilbert? Dat gaan we een keer doen. Ik moet lachen. Jij en je overal. Ik heb mijn pak.
Ja, is goed, hoor.
Goed, dank jullie wel.
Help vast. Ja.
Nou ja, we gaan weer geld verdienen. Rick van Nieuwenhuis had het er ook al even over. Dat moet toch Tils...
Nieuwenhuis.
Dat moet toch onze volgende gast als muziek in de oren hebben geklonken, meneer Postumus.
Ja, het einde was moeilijk. Ben ik te horen?
Nee, nog niet helemaal, geloof ik. Ik denk dat hij uitgezet is. Ja, hij moet aan.
Ja, mevrouw dacht aan de batterijen.
Ja, dat snap ik wel.
Ja, nee, heel goed.
Zuinig zijn. Het einde was mooi, zijn.
Het einde, toen werd ik weer wakker, zullen we maar zeggen. Ja. Moet ik reageren?
Ja, wat vond je verder van de auto is jou dierbaar, denk ik, Tils?
Ja, zeker. Nou ja, ik heb me natuurlijk behoorlijk weer zitten opwinden dit uur. Enigszins met tegenzin gekomen. Maar goed, elk moment dat ik in de auto kan stappen ergens naartoe, greep ik met beide handen aan. Ja, maar goed, ik wil ook niet te hard tekeer gaan. Mensen hebben misschien meegekregen. We hebben besloten, en mag ik ook laten horen vanavond, dat we een tijdje nog met elkaar doorgaan. Dus dat is in die zin
wij,
leuk niet.
Ja, ja, zeker.
We hebben ook een dure fotoshoot gehad.
Dat hebben we zeker gedaan.
Dus ik zou willen zeggen, laat ik me iets inhouden. Zo sneu geld zijn als ik vanavond de boel alweer op zou blazen.
Ja, dat is jammer.
Maar goed, ik wil toch mijn mond open trekken, laat ik het zo zeggen. Ik ben toch wel een beetje klaar met links inmiddels. Dus ik ben ook blij dat ik hier altijd mijn woordje even kan doen. Ik heb me eerst blauw betaald aan, want we moesten aan de elektrische auto. Nou, een van mijn 6 auto's is elektrisch. Maar goed, dan mag je er vervolgens niks mee. Nou ja, daar ben ik wel een beetje klaar mee, eerlijk gezegd. Eén punt om jullie met eigen woorden voor de kop te slaan. Het moet allemaal inclusief, hè? Alles en iedereen moet erbij kunnen. Maar de automobilist, homa, ik weet het niet meer, hoor. Maar ik begin een heel onnavolgbaar verhaal te worden. De automobilist, dikwijls ouderen, mensen die slecht ter been zijn, die we tegemoet zouden moeten komen. Ik ben er zelf ook in. Ik heb door de week, kan ik nog wel eens last hebben van een etalagebeen. Nou, bij de gemeente weten ze er gelukkig van, dus ik mag de auto op de stoep van het Zuiderdiep zetten. Maar daar zouden we dan een einde aan maken. Gaan we vanavond meemaken dat we de kwetsbare groepen, onze ouderen, buiten gaan sleunen en de toegang tot onze faciliteiten in de binnenstad gaan ontzeggen? Dat zou ik te hopen van niet. Mevrouw kwam met een aantal indrukwekkende cijfers aan. Daar zou ik wat tegenover willen zeggen. De grootste stijgen van verkeersdoden afgelopen jaar zijn de 70-plussers op zo'n verrekte e-bike. Ja, ze proberen het uit alle macht, maar we jagen ze rechtstreeks de dood in door ze die auto uit te trekken. Ik denk dat 100% van de mensen daar toch wel tegen is. Ja, ik lees asfalt zou dan te warm zijn, dat moet er allemaal uit. Kijk, ik kan heel eind meegaan met vroeger was alles beter, maar moeten we zo ver terug dat we weer naar de zandwegen toe moeten? Ik heb er eens even met mijn huisarts over gehad, daar was ik toch van de week. Van het zomer wordt het allemaal droog en het stuift op vanwege al die verrekte e-bikes. Stuifzand kan ernstige gevolgen hebben, ik heb het even opgeschreven. Irritatie aan de neus en de keel, pijn in de longen, moeite met ademen, hoesten. Ja, we komen met dit verhaal in een dystopie terecht. Dat moeten we toch niet willen met elkaar. Een oplossing, daar kunnen we ook langzamerhand wel naartoe. Nou, het is een beetje kruiviaans, maar ik hoor mijn vrouw over haal de tempo eruit. Ik zou willen zeggen, haal het tempo iets omhoog. Hoe sneller de auto rijdt, hoe sneller die ook weer uit de straat weg is. Dus dat lijkt me heel simpel.
Ja.
En stop met deze pesterijen, zou ik
goed
willen
zo
zeggen.
Ja. Dankjewel, Tils Possumus.
Dank u
wel. Goed, dat was deze...
Wees je mee of...
Tils, je tour. Ja, we komen zo bij de... Tils, ga je een tour doen, hoor ik
we
in mijn woordje.
Tour in 30 september gaan we de Tils Tour doen. Dan gaan we met een bus door de hele provincie. En dan ga ik hier en daar wat tips en uitleg
nou,
geven.
Leuk.
Hoe een, de genomineerde architectuurprijs... hoe die iets meer toch munt kunnen slaan uit hun ontwerp.
Goed, 30 september, daarover later meer. En de resume, Wilbert, ik heb ook meegeschreven, je hebt ook meegeschreven, geloof ik. Wat heb jij opgeschreven?
Ja, ik heb vooral opgeschreven dat in plaats van de hele tijd... eigenlijk is de titel van deze aflevering al niet goed. Het is niet Bye Bye Auto, maar meer Hallo Hallo Boom. Waar we naartoe moeten, volgens mij. Dus we moeten het vooral minder over de auto hebben... Dan is dat misschien ook niet wat het probleem is.
Goed, en ik pleit voor een inkomensafhankelijke parkeervergunning vanaf vandaag.
En dat zijn de enige twee oplossingen?
Nou ja,
voor de rest gaat het eigenlijk
meer
al goed
groen,
worden
meer,
de stappen gezet.
Meer afzetten, heel veel is er wel gezegd, maar ik vond die twee dingen zijn eigenlijk nieuwe dingen die we gehoord hebben, waar we over kunnen nadenken.
En mooie voorbeelden gehoord.
Huishoudelijke mededeling, dames en heren. U kunt zich abonneren op onze podcast. Die verschijnt nog één keer morgen voor de zomerstop. En dan praten we onder andere met Sander Beckerman... maar weer eens over het gasdebat van afgelopen week. Op 20 juni zijn we er met een nieuwe Live Linkse Mannen in Mercado. Dat is het mooie nieuwbouwproject in de Rode Weeshuisstraat.
Ja.
Over.
En mocht u over plattegronden en mocht u denken... ja, plattegronden, dat vind ik niet zo heel interessant. Dat is dus wel heel interessant. Want het gaat erover hoe je er nu voor kunt zorgen... dat huizen op een manier worden ontworpen... dat ze voor verschillende doelgroepen interessant kunnen zijn... of überhaupt interessant kunnen zijn... en misschien niet alleen maar winstgevend of knetterlelijk.
Heel goed. Op 7 juli doen wij dan een linkse man in Garmerwolde over de ereschuld. Op 8 juli zijn we op Festival de A over biodiversiteit. En dan zijn we ook nog wat zowel dagelijks op Noorderzon... maar daarover later nog veel meer. Ja. Voor nu zeggen wij...
moedig voorwaarts.
Welke dag June. Is het vandaag?
De linkse man lossen het op.
Deze een paar laten trekken tussen koeien en politici.
De linkse mannen lossen het op.
Komt er dan echt een nieuwe financiële crisis aan?
De linkse mannen lossen het op.
Ik heb gelezen dat er iemand in de hoek stond te pissen, dat er flessen wijn zijn gejat.
De linkse mannen lossen het op.
Wordt u gewaarschuwd voor loslopend vee?
De linkse mannen lossen het op.
We zoeken deze man in verband met een inbraak. Weet u wie de inbrekers zijn of heeft u ze misschien gezien?
De linkse mannen lossen het op.
Hallo, hallo. Welkom bij...
De linkse mannen